Gezellig dat je weer bent aangeschoven voor Getting Comfy With, de communicatiepodcast van Future Communication. Koffie met toonaangevende professionals om te praten over ons fantastische vak. Wat zijn uitdagingen, trends en better yet, tips? In september tot en met december stellen wij jullie de vraag: hoe future-proof ben jij? Ben jij en is jouw organisatie klaar voor verandering? In leef- en in werkomgeving. Future-proof zijn vraagt om communicatiebeleid en middelen waar aandacht is voor de menselijke maat. Echte aandacht. Met als uiteindelijk doel oprechte betrokkenheid en interactie, zowel intern als extern. Deze maand staat in het teken van onze expertise omgevingscommunicatie. Denk je aan omgevingscommunicatie? Dan denk je aan duurzaamheidsopgaven. En denk je aan verandertrajecten? Dan denk je aan participatie. In deze aflevering gaat onze senior expert op het gebied van omgevingscommunicatie, Judith Boekel, juist over die onderwerpen in gesprek met Annie van der Pas, directeur van de Natuur- en Milieufederaties, en Niek Mouter, universitair hoofddocent aan de TU Delft en medeoprichter en wetenschappelijk directeur van Populitics, een burgerraadpleegsysteem voor participatie. Hoe kijken zij aan tegen de veranderingen die voorliggen? Als het gaat om de duurzame transities in de samenleving, moeten we versnellen. Hoe kan communicatie daaraan bijdragen? Wat is de rol van participatie? Is participatie anders, makkelijker of juist moeilijker als het gaat om duurzaamheidsvraagstukken? En wat is de rol van de communicatieadviseur?
Vandaag is het de derde dinsdag van september, oftewel tijd voor Prinsjesdag. Ondanks de val van het kabinet worden er weer nieuwe plannen gesmeed voor het komende jaar. Als het gaat om duurzaamheid zullen er ook wel wat plannen gepresenteerd worden over de grote duurzaamheidsopgaven die er liggen. Bijvoorbeeld, hoe gaan we zorgen voor nog meer energiebesparing en duurzame energieopwekking? Wat gaan we doen om minder afval te produceren? Hoe gaan we van het gas af? Maar ook, hoe gaan we om met de grote vraagstukken rondom de landbouw, het stikstofdossier en hoe gaan we om met ons voedsel? Het gebruik van de ruimte is een belangrijk vraagstuk hierin. Zeker in Nederland is het soms vechten om de ruimte. Als we willen verduurzamen, moeten die windmolens en zonneparken echter wel ergens komen te staan. Participatie en communicatie zijn dan ook van wezenlijk belang. Want we willen wel draagvlak voor al die mooie plannen. Of beter gezegd, we willen het beste plan uitvoeren. Zodat we future-proof zijn, klaar voor de toekomst. Daarom tijd voor een goed gesprek met twee ervaringsdeskundigen als het gaat om duurzaamheidsvraagstukken en participatie. Mijn naam is Judith Boekel en ik ga in gesprek met Annie van der Pas en Niek Mouter. Vertel eens Annie, wie ben je en wat doe je?
Ja, ik ben Annie van der Pas. Leuk om hier te zijn trouwens. Ik werk al meer dan 6 jaar voor de Natuur- en Milieufederaties. Het zijn er 12, in elke provincie is er 1 en met 150 mensen werken wij lokaal juist heel erg aan natuur- en ook klimaatvraagstukken. En juist omdat wij zo lokaal werken en ook aan meerdere thema's die soms ook onderling zelfs nog wel in spanning met elkaar staan, is het heel erg belangrijk om dat te overbruggen. Zijn we vaak op zoek naar de oplossing, maar zitten wij ook heel dicht tegen participatietrajecten aan.
Dank je, interessant om te weten. Dat brengt ons eigenlijk gelijk naar een mooi bruggetje naar Niek. Want Niek, wie ben jij en wat doe je?
Niek Mouter. Ik ben universitair hoofddocent aan de Technische Universiteit Delft. Ik ben heb ik de opleiding economie gevolgd en rechtsfilosofie, dus ik ben econoom en filosoof. Toen ben ik gaan promoveren in Delft op de maatschappelijke kosten-baatanalyse. Dat is een economische evaluatiemethode. Nou, na 3 jaar onderzoek daarnaar te doen, kom je ook erop uit dat er dingen beter kunnen. En toen hebben we een nieuwe methode bedacht samen met een aantal collega's. De participatieve waarde-evaluatie. Dat zijn we eigenlijk toe gaan inzetten als een alternatief voor die maatschappelijke kostenbaatanalyse. Op een andere manier overheidsbeleid te waarderen. Toen we het gingen toepassen in de praktijk, bleek eigenlijk dat beleidsmakers zeiden van: hartstikke leuk, al die berekeningen van maatschappelijke waarde. Maar wij vinden het vooral interessant dat aan deze methode duizenden burgers hebben geparticipeerd. Dus zijn we het eigenlijk veel meer als een participatiemethode gaan inzetten. En toen, met name rond het coronabeleid, maar ook het klimaatbeleid, dat heel vaak in de praktijk werd ingezet. Toen zei de TU Delft van: nou, hartstikke leuk allemaal, maar nu moet er een bedrijf worden opgericht. Want je mag het eigenlijk niet doen vanuit een universiteit. Toen hebben we de start-up Populitics opgericht. En vanuit die start-up doen we veel burgerraadplegingen. En ik denk dat we er al iets van 15 hebben gedaan in Nederland rondom milieu en duurzaamheid op nationaal niveau. Voor bijvoorbeeld het ministerie van Economische Zaken, de energieraadpleging. Maar ook bijvoorbeeld voor de provincie Flevoland, provincie Gelderland, maar ook voor veel gemeentes.
Mooi. En als we het dan hebben over duurzaamheidsvraagstukken, wat zijn dan de belangrijkste issues waarop we participatie vragen?
Ja, ik denk dat er eigenlijk verschillende... Dus je hebt eigenlijk, als je kijkt naar participatiebehoeften van burgers, dan zie je eigenlijk dat ze vaak in de eerste fase van de beleidsontwikkeling graag betrokken zijn en in de laatste fase. Wat vaak wel misgaat, is dat we ze alleen op het allerlaatste moment betrekken, dat eigenlijk alle plannen al gemaakt zijn. En dan mogen ze alleen nog beslissen over de kleur van de afvalbak bij de windmolen of zo. Ja. Dat is niet handig. Je merkt dat mensen dan ook heel erg boos worden van, ja, maar waarom ben ik eigenlijk bij die strategische vraagstukken niet betrokken? Eigenlijk wat het beste werkt is dat je ze eerst in die strategische fase betrekt. Je legt ze strategische keuzes voor en je laat ze die prioriteren. En dan vervolgens zeg je tegen diezelfde mensen, oké, op basis van jullie voorkeur in het begin hebben we deze plannen gemaakt en kunnen jullie dan ook nog meekijken.
En als je het dan hebt, want dan denk ik, dan gaat het vaak over zonneparken bijvoorbeeld. Ja. Of over ruimtelijke inrichting van een heel gebied met misschien wel meerdere vormen van duurzame energieopwekking. Wat is het belang dat je bewoners laat participeren? Waarom doen we dat?
Er zijn in de literatuur, en dan ga ik weer over naar Annie hoor, drie redenen in de literatuur. De eerste is inhoudelijke reden. Dat betekent dat je plannen kan verbeteren omdat burgers soms kennis hebben die jij niet hebt. De tweede is een normatieve reden. Is dat het eigenlijk dat je zegt, nou, in een democratie is het inherent goed om burgers niet alleen te laten participeren via verkiezingen, maar ook als het een persoonlijke leven raakt, dat ze mee kunnen denken over de keuzes die worden gemaakt. De derde reden is de zogenaamde instrumentele reden. En dat is dat als je de participatie zorgvuldig doet, dat je meer vertrouwen in je beleid krijgt, meer draagvlak en meer acceptatie.
Wij zijn er vaak minder theoretisch mee bezig, is goed om te horen. Maar ik denk dat die drie redenen, alle drie, volledig kloppen. Maar wat vaak natuurlijk gebeurt, is dat er ook andere belangen zijn. Daar gaat het ook vaak al een beetje mis. Hè? Dat bijvoorbeeld politiek zoekt vaak draagvlak. En dat is ook misschien wel goed om hier te adresseren. Stel je nou voor, je bent communicatieprofessional en je werkt voor de gemeente. Dan zie je heel vaak dat je in dat fuik geduwd wordt. Terwijl ik denk, en dat blijkt ook wel uit die drie redenen die jij noemt, je krijgt nooit volledig draagvlak. Dus dat de illusie dat je alle neuzen dan dezelfde kant op krijgt en dan, yes, we zijn er. En iedereen omarmt het. Ja, dat is gewoon niet de realiteit. De realiteit is inderdaad dat je het als bestuurder zou moeten willen. Omdat je dan beter beleid krijgt. Eigenlijk de redenen die jij noemt. Ja.
En moet iedereen altijd mee kunnen praten? Want wat als je er nou geen verstand van hebt? Wat als je nou eigenlijk niet weet wat het precies inhoudt? Heb je niet een soort basiskennis nodig voordat je überhaupt mee kan praten?
Nee, ik denk dat je over waarden, dus wat je belangrijk vindt, daar kan iedereen over mee praten. Over technische dingen niet inderdaad. Nee, dat is denk ik bij participatie. Dus vaak is het zo dat wij ook worden benaderd als onderzoeksbureau van we willen participatie doen. Maar ik heb eigenlijk nog nooit meegemaakt dat ook een gemeente dan zegt we willen participatie doen en dit zijn onze doelen ermee. En dit is onze kennisvraag. Want je moet altijd wel ook wat willen leren. Ja, je moet altijd wel een kennisvraag hebben van wat weet je nog niet van de burger, wat je wil leren in het participatietraject.
En wie mogen er mee praten? Mogen dan alleen altijd de nauw betrokkenen, dus de omwonenden bijvoorbeeld van een gebied meepraten? Of kunnen ook landelijke actiegroepen meepraten? En wat is het voor- of nadeel van het een of ander? Want die kunnen elkaar misschien ook wel eens tegenspreken.
Nou, wat we wel zien eigenlijk in alle participatietrajecten is dat wat wij ook al proberen te realiseren is dat het participatietraject legitiem is. En daarmee bedoel ik dat een wethouder of een minister de resultaten krijgt en denkt van nou, ik kan hier gewoon mijn besluitvorming op baseren. Ik zie geen grote kritiekpunten waarvan ik denk, nou, misschien moeten we er niks mee doen of dat ze daarover gaan twijfelen. En wat bij legitimiteit van een participatietraject heel belangrijk is, is dat het representatief is en dat iedereen heeft kunnen meepraten. En dat zijn eigenlijk twee tegenstrijdige dingen. Maar die kan je wel oplossen door bijvoorbeeld eerst een raadpleging bijvoorbeeld te doen over een onderwerp met een representatieve groep. Wat we dan vaak doen is dat we mensen loten of random brieven versturen of via een internetpanel een representatieve groep trekken. En die laten we de raadpleging doen. En daarna zetten we het ook open voor iedereen. En als je één van de twee doet, heb je eigenlijk altijd een probleem. Want als je alleen de representatieve groep doet, dan zegt een raadslid bijvoorbeeld van ja, maar niet iedereen die heeft kunnen meepraten, ik vertrouw het niet. Doe je alleen een open raadpleging, dan is de kritiek van ja, het is niet representatief.
Heb jij dat ook wel eens meegemaakt, Annie, dat dit soort processen echt op die manier zo liepen? Een soort van ideale partici-wereld.
Ja, jeetje, ik vind het wel heel mooi wat je zegt. Ik heb deze dubbele constructie nog niet vaak zien gebeuren. En ik weet dat in Friesland, maar daar waren jullie volgens mij ook bij betrokken. Ik ben even die gemeentenaam...
Zuidwest-Friesland.
Ja, precies. Ja. Dat daar inderdaad die participatieve waarde-evaluatie is gebeurd. En dat was wel enorm waardevol. En daar haal je ook ongelooflijk veel informatie uit. Hè? Even los van die representativiteit. Kijk, wat ik wel zou willen toevoegen is meer... Ik snap dat jij ergens zit op het moet representatief en dan moet je een soort methodologie of het moet. Maar wat gewoon vooral helpt is ook een beetje creativiteit. En dat kan zijn, bijvoorbeeld jongeren willen vaak op een andere manier worden betrokken dan oudere mensen met meer tijd. En er zijn allerlei middelen voor. Ook middelen waar wij als NMS bijvoorbeeld wel bij betrokken zijn geweest. Ik weet met jongeren bijvoorbeeld swipocratie was ook een tijd leverde ontzettend interessante inzichten op.
En als we het nou hebben over duurzaamheidsvraagstukken, want er gaat van alles moeten gaan veranderen, moeten gaan gebeuren. Hoe zien jullie de rol van participatie daarin? Is die essentieel? Of kan het ook zonder? Moeten politici soms ook gewoon maar besluiten nemen en gewoon maar gaan met de banaan? Of is het echt heel erg belangrijk dat we op deze manier de trajecten heel zorgvuldig dus inrichten, goed bedacht van tevoren, om uiteindelijk echt die transities door te gaan maken die wel nodig zijn?
Nou ja, dit is een hele goede vraag. En ook ik zit natuurlijk met een heleboel natuur- en milieuorganisaties om mij heen. En daar ook intern en trouwens ook politiek is dit ook wel een vraagstuk van. Inderdaad, in hoeverre doe je dit nou? We verliezen tijd. Maar ik geloof dat dat echt een schijntegenstelling is. Je ziet juist dat je tijd verliest als je mensen niet goed uitlegt waar je mee bezig bent. Dat hebben we ook wel gezien in die regionale energiestrategieën. Ik heb echt gemist dat daar een hele serie aan ministers ook voor is gaan staan. Van jongens, maar dit is wel de opgave. En nu moesten lokaal bijvoorbeeld de wethouders als Don Quichots de kastanjes uit het vuur halen. Ja, dan werkt het niet.
Ja, je hebt ook dat door een zorgvuldig participatietraject kan je van gevoel van onrechtvaardigheid naar gevoel van teleurstelling gaan.
Ja.
Zeg ik altijd. Dus als je mensen op een zorgvuldige manier betrekt en nog steeds komt er een windmolen in de buurt van huis en nog steeds vinden ze dat niet leuk, zijn ze teleurgesteld. Als ze niet goed zijn betrokken, dan voelen ze onrecht. En dan gaan ze soms helemaal los. Je ziet dan mensen die echt volle bak de juridische procedures ingaan en tot op het bot doorgaan om het te voorkomen. Dat kost ook heel veel tijd.
Ja.
Dus als je ze goed betrekt, serieus betrekt, ook al hun zorgen serieus probeert te nemen en vervolgens een besluit neemt waar ze niet blij mee zijn en ze zijn daar teleurgesteld over, maar ze kunnen het wel accepteren, dan kan dat ook een hele hoop tijd schelen.
Ja, sterker nog, er is ook onderzoek gedaan, hè, bijvoorbeeld bij zon en wind. Als je voorlegt zaken als lokaal eigendom, dus hè, bijvoorbeeld je kan mee participeren, en dan kunnen de winst en de baat in de omgeving blijven. Zelfs als mensen dat niet eens willen, dat ze denken, ja, dat vind ik toch niet voor mij, dan zijn ze toch positiever over dat project. En dat is denk ik al een heel duidelijke indicator van het feit dat dat echt wel scheelt. Wij hebben zelf in 3 energietuinen een project wat wij doen. Dat is echt heel extreem participatief, want daar hebben we het participatief ontworpen. Dat is echt heel interessant. Je gaat het met de buurt ontwerpen. Het leidt soms trouwens ook tot uitkomsten waar je helemaal niet per se denkt, wauw, omdat de omgeving het juist bijvoorbeeld heel rustig wil houden. Maar het leidt wel tot hele interessante uitkomsten. En je ziet wel echt dat er dan wat gebeurt. Ja, dat kost wat meer aan de voorkant, maar het levert zoveel op aan de achterkant.
Ja, want dan zeg je ook dus terugkoppeling. Het is een van de dingen wat jullie ook expliciet mee bezig zijn, is ook heel belangrijk. Want wat is het effect als je geen terugkoppeling geeft?
In ieder geval één effect dat we zien, want we hebben dat in het verleden wat minder goed gedaan, moet ik zeggen. Dat mensen dan niet zo graag weer participeren. Dus ze hebben een keer wat gedaan. En ze horen er niks meer van terug. En dan denken ze, oh ja, dan komt er weer een vraag. Ja, vorige keer is er niks gebeurd. Terwijl als je ziet van, wat wij dus eigenlijk nu verplicht stellen aan de opdrachtgevers, dat ze in ieder geval een brief schrijven naar de deelnemers, wat ze ervan hebben geleerd. En dan idealiter een half jaar later, wat ze ermee hebben gedaan. Want die laatste vraag is vaak voor een wethouder moeilijk om direct na het einde van een participatietraject te beantwoorden. Daar moet vaak goed over worden nagedacht. Maar wat leer je ervan, kan je vaak wel binnen een week wel beantwoorden. En dan zien we dat we heel veel mailtjes terugkrijgen van burgers. En dat is eigenlijk best wel triest. die dan zeggen, oh wat fijn dat ik een brief van Rob Jette krijg. Want ik had helemaal niet verwacht dat er iets mee zou gebeuren. Dus eigenlijk de aanname van burgers is al van, er gebeurt toch helemaal niks mee. En als je dan die terugkoppeling goed regelt, is het een soort van, oh, wat een positieve verrassing. Maar dat zou eigenlijk niet zo mogen zijn. Eigenlijk zou je gewoon verplicht moeten stellen en dat burgers er ook op kunnen vertrouwen. Ik participeer en ik hoor altijd iets terug.
En hoe krijg je nou, want jij zei ook van dat je van tevoren die kaders, hè, die zijn dus heel belangrijk. En dat je het doel van de participatie goed scherp stelt. Welke tip of truc heb je? Hoe ga je daarmee om? Hoe krijg je dat voor elkaar dat je dus dat doel of die kaders goed scherp stelt met degene die het initieert?
Nou, we hebben eigenlijk altijd bij de kick-off sessie van een participatietraject dat we 10 mogelijke doelen laten zien aan de opdrachtgever en de stakeholders. En dan zeggen we, je mag er maar 3 kiezen. Dus ze moeten ook bedwingen ze om na te denken, wat zijn nou de belangrijkste doelen? En denken ze, oh, daar had ik nog helemaal niet over nagedacht. Dus dan zeggen wij, ja, dit is heel belangrijk, want welke doelen die je nu kiezen gaat ook bepalen welke keuzes wij straks gaan maken bij de inrichting. Dus dat doen we eigenlijk. En de kennisvraag, ja, toch is mijn ervaring dat wij daar zelf ook wel over moeten meedenken. Dus we zeggen vaak tegen een gemeente of een provincie, stuur maar allemaal ambtelijke stukken op. En dan gaan wij ook goed nadenken wat de kennisvraag, wat wij denken dat nog een vraag is die nog niet beantwoord is. En dan leggen we vaak een paar voorstellen voor. En dan zeggen ze, nou deze, nee, dat weten we eigenlijk al, deze nog niet. Wat we dan ook vaak doen is dat we dan, als we bijvoorbeeld 2 kennisvragen hebben, dat we daar dan raadplegingen voor ontwerpen bij die kennisvragen. En dan met een sessie met 30 stakeholders, met posters, dat laten zien. En dan ook aan de stakeholders vragen van, hey, is dit volgens jullie ook een belangrijke vraag die we nog beantwoord moeten krijgen? Dus dat is vaak iets waar wij wel ook wel een beetje bij moeten helpen.
Het is ook een heel participatief proces om tot de participatie te komen.
Zeker, want je merkt ook bijvoorbeeld bij stikstofbeleid hebben we in Noord-Holland een raadpleging gedaan. Dat hadden we dan bijvoorbeeld LTO was er, maar ook de natuurbeweging en ook de recreatiemensen en ook wethouders. En als je dan na zo'n stakeholdersessie dat eigenlijk alle stakeholders die er misschien iets mee moeten denken, ja, dit is inderdaad de juiste vraag die is gesteld. Dat ook toen de participatie openging, dat ze allemaal op hun eigen website daarover en ook de ANWB ook allemaal gingen communiceren van, hey, wij hebben hierover meegedacht en doe alsjeblieft mee. En dat is denk ik heel belangrijk. Want het is niet fijn als je dan zo'n participatietraject opent dat 1 stakeholder zegt, ja, maar dit was niet de goede vraag.
Nee, dat is daar wil je geen discussie meer over hebben.
Liever niet, nee. Nee. Het kan een keer gebeuren, maar je wil in ieder geval aan de voorkant de belangrijkste stakeholders betrekken bij, dit is de vraag. En het interessante is dat je ook bijvoorbeeld bij windbeleid merkt dat het ook een soort van helend proces kan zijn. Je hebt soms wel eens dat stakeholders tegenover elkaar staan. Maar dat je toch ziet dat ze het wel, ondanks dat ze het niet eens zijn over het antwoord op de vraag, wel eens kunnen worden over de vraag.
Nou, ik zou eigenlijk nog wel even willen teruggrijpen op wat Nick net zei over wat heb je geleerd. Ik denk wat ook heel belangrijk is, dat je als bestuurder laat zien, wat heb ik ermee gedaan? Wat me wel een beetje zorgen baart, ja, ik zit toch vandaag denk ik een beetje aan de kritische kant, maar is dat ik zit ook wel vrij diep in dat hele stikstofdossier en ik zie precies dezelfde dingen gebeuren als bij de regionale energiestrategieën. He, dus daar worden allemaal gebiedsprocessen opgetuigd. Ja, dat is ook een omgeving. Dat zijn niet alleen maar boeren en wethouders. En dan zie je weer gebiedsprocessen waar geen maatschappelijke organisaties, niet de omgeving die er woont. Ik denk, oh, daar gaan we weer. En dat hebben we natuurlijk met de resten die ook wel echt opgetuigd waren als maatschappelijk construct. En iedereen moet erbij. Maar vervolgens, ja, vindt men het bestuurlijk al zo ingewikkeld. En dat snap ik ook heel goed. Maar je gaat al die scherven gewoon later moeten opruimen. Want je gaat er allemaal mee geconfronteerd worden. En of het nou is wat Nick zegt, dat mensen zich zo genegeerd voelen dat ze tot het einde toe gaan procederen. Dat zal gebeuren. Maar het kan ook op andere manieren, dat je gewoon ook dingen mist en niet mee hebt genomen, waardoor je geen goede integrale aanpak hebt gedaan, waardoor je later toch weer de plannen 10 keer nog moet herzien. Nou, dat zul je misschien sowieso nog wel een keer moeten doen. Maar dus ik vind dat wel zorgwekkend, dat je ziet dat onze bestuurlijke machinaties het wel echt in de weg staan. En daarom zou mijn oproep ook wel zijn, landelijk, van ja, weet je, zet nou wel echt hele scherpe criteria voor, wat mag daar nou, wat voldoet nou aan een goed gebied? Een gebiedsproces is een participatieproces. Waar moet dat nou eigenlijk aan voldoen?
Verwacht jij daar ook met het oog op de omgevingswet, hè, de nieuwe omgevingswet die eraan komt, die eigenlijk zegt van zowel overheden, maar ook burgers moeten gaan participeren. Dus ook als jij zonnepanelen op je dak wil, idealiter ga je ook even bij de buurt langs wat die ervan vindt.
Nou, je moet je wel afvragen wat realistisch is. Wij merken nu ook al wel lokaal. Ja, dan worden we in 20 participatietrajecten gevraagd. Of het nou de aanlanding is van de netten of herstructurering zussen me zo. Dat is ook niet meer te belopen. Niet voor, wij hebben notabene nog 1300 lokale groepen achter ons. En ook nog veel breder netwerk. Dat kunnen we daar ook niet allemaal meer kwijt. Dus ik denk als je dat als overheid echt wil gaan doen, moet je ook echt gaan nadenken hoe bemens je dat of hoe vergoed je dat. Dus ik denk het is veel. En dan moeten we niet voorkomen in een situatie. Dat is natuurlijk wel onze angst met de omgevingswet. Ja, maar er was toch de mogelijkheid om te participeren. Ja, mensen, we kunnen niet met z'n allen in 30 processen zitten. Dus ik denk, daar zit wel een vraag. Die zou ik hopen dat ook in die omgevingswet. Jij begon net met die strijd om de ruimte. Hebben we niet eens aangeraakt. Die is gewoon echt gigantisch en die wordt nog veel erger. Dus ga daar nou wel als overheid, hè, mooi die participatie, maar ga wel als overheid, heb nou een paar richtinggevende principes. Wat vinden we nou echt belangrijk? Wat vinden we belangrijk aan natuur en landschap? Wat wel en niet? Nu zie je dat alles ad hoc is. Of het nou de plaatsing is van het datacentrum. En de ene keer zegt die minister, doe toch maar niet. Maar hebben we daar nou eigenlijk een slim beleid op? Hoe we dat allemaal doen?
Nou, misschien is het ook wel een goed idee voor die omgevingswet dat je zegt, er moet minimaal... Dus participatie eigenlijk alleen als er mensen echt in een persoonlijke leven worden geraakt. Dat is echt een normatieve reden om dat te doen. Of dat het echt over een duidelijke verdeling van lusten en lasten gaat. Dat vinden burgers ook heel belangrijk dat ze daarover mee kunnen denken. Dat zou een soort van inkadering kunnen zijn. En een andere zou kunnen zijn, is er een duidelijke kennisvraag nog? Als je eigenlijk alles al weet, waarom zou je dan nog gaan... Als je eigenlijk alles al weet over prioriteringen, voorkeuren, waarden en... zorgen van burgers over een thema, dan heeft het gewoon geen enkele zin meer om nog een keer een participatietraject te gaan doen, zou ik zeggen.
Maar wees wel nieuwsgierig. Ga gewoon eens een keer die wijk in en vraag wat er leeft. Dat het wel heel belangrijk is om wel te doen. En dat mag je ook wel ongekaderd doen. Maar doe dat niet vanuit een participatietraject, maar gewoon vanuit interesse in je bewoners en in wat er leeft.
Ja, dus nieuwsgierig blijven. Ja. Nou ja, volgens mij kunnen wij uren blijven praten. Ik blijf ook nieuwsgierig. Ik heb nog 101 vragen. Maar we hebben ook een vraag van de luisteraar. Namelijk Max Peters.
Heel leuk, wie belt er? Wie hangt er aan de lijn? Dat moet toch wel een communicatieadviseur zijn, of een procesregisseur, directeur, in ieder geval een luisteraar. Wat kunnen vragen? Hij heeft toch hopelijk niets te klagen? Maar laat hem in ieder geval iets zeggen, voordat de gast verdwijnt.
Als communicatieadviseur krijg je vaak de vraag even de participatie te regelen. Oftewel een zaaltje te reserveren en een bewonersbrief te schrijven. En als je geluk hebt, mag je de PowerPoint in elkaar zetten met de presentatie van de plannen. Ik zou graag veel eerder in het traject betrokken willen worden om participatie effectiever in te zetten. Hoe maak ik mijn leidinggevende dan duidelijk dat participatie valt of staat bij goed doordachte communicatie? Welke vragen moet ik stellen en welk advies kan ik in deze geven? Kunnen jullie mij verder helpen, Annie en Niek?
Ik denk dat de eerste vraag die je als communicatiemedewerker kan stellen aan een beleidsmaker is van welke participatiebehoeften zijn er eigenlijk onder burgers? Is het bijvoorbeeld zo dat alle burgers zin hebben om in een zaaltje 3 uur lang met elkaar te praten? Nee, is natuurlijk het antwoord. Dat is maar een hele beperkte groep. Vaak zijn dat hoogopgeleide... oudere witte mannen die zichzelf graag horen praten. Die bereik je daar wel mee. Maar er zijn ook jongeren en ook praktisch geschoolde mensen in een samenleving. En hoe willen die dan participeren? Dus ik denk dat een eerste vraag is om te stellen. En ja, volgens mij, ik herhaal mezelf een beetje. Wat zijn eigenlijk de doelen van participatie? En waarom zijn dat de doelen? En wat is eigenlijk de vraag die je beantwoord wil krijgen? Dat zijn volgens mij 3 vragen die je altijd moet stellen.
Dank je. En jij, Annie, heb jij nog...
Nee, dat is natuurlijk helemaal... Ik zou misschien nog concreter van... pak die participatieladder erbij... en vraag aan de hand daarvan ook door aan je leidinggevende. Maar wat wil je informeren? Wil je betrekken? En dan kun je al naar andere taal toe gaan. Ik heb ook wel zo'n brief thuis gekregen. Wil je meedenken over? En toen zag ik, maar dit is alleen een informatiebijeenkomst. Daar kun je natuurlijk heel scherp op zijn als communicatiemedewerker. Maar wat is echt inderdaad het doel? Soms wil je alleen maar informeren, soms wil je betrekken, soms wil je echt co-creatie. En dan zet je hele andere dingen in. Ik kan me ook voorstellen dat je een expert invliegt of iemand die... want wat je ook wel ziet gebeuren, is dat dan de wethouder of de... Wie dat ook iemand heeft. Ja, maar ik ga die en die kan ook wel de participatie doen. Maar dat is misschien helemaal niet iemand die daar iets mee heeft of verstand van heeft. En dat je daar eens een leuke expertsessie over organiseert of zo voor een aantal. Waardoor je het ook wat breder in de organisatie laat landen.
Ja, en ik denk ook nog, nu bedenk ik me ook nog, als er nog een vierde punt bij kan voor Max. Max was het
ja,
toch?
Max ja, Max was het zeker.
Wat ik ook wel vaak zie, want je zei ook, wat gaat er nou goed, wat gaat er fout? Wat ik wel vaak fout zie gaan, is dat uit een participatie een soort van verlanglijst voor Sinterklaas komt. Dus er is een bord en er mogen geeltjes worden geplakt. Of er is een burgerforum en dat burgerforum komt met 37 adviezen. En dan zie je zo'n bestuurder daarnaar kijken van, hoe ga ik hier chocola van maken? Volgens mij is een oplossing, waar wij vaak voor kiezen, is laat burgers ook afwegingen maken, verplicht. Dus altijd... Bijvoorbeeld verdeel 100 punten over. Of er is een beperkt publiek budget. Of iets anders waardoor mensen echt moeten prioriteren. Want daar kan een bestuurder ook wat mee.
Ja, dus er zijn ook wel hele goede serious games hè, tegenwoordig. Die dat allemaal meenemen. Bijvoorbeeld ook rondom zon en wind. En dan krijg je gewoon een soort opdracht die je moet gaan uitwerken. Van ja, maar dit is je opwekopgave. Ja. Dit is waar het niet kan. Hier kan het niet. Oh, militair terrein. Oh, natuurgebied. Oh, en oh, hier. Dit zijn de afstandsnormen.
Ja.
En ga maar uitzoeken. En dan zie je ook dat ze het echt heel lastig vinden. Maar dat je ook gedwongen wordt om inderdaad soms om te kill your darlings. Ja.
Ik heb er nog één anekdote over waar ik zelf niet bij was. Maar die ik wel is bijgebleven. Want er is ook een keertje geprobeerd. Dat ging dan over woningbouw. Dan moesten burgers, kregen allemaal blokjes, die moesten allemaal woningen neerzetten. Die moesten er daarna eigenlijk op uitkomen dat er wel ergens ook hoogbouw moest zijn. Maar die burgers die gingen die blokjes verstoppen. En daar kwamen de beleidsmakers achter. En die zeiden, nee, jullie moeten wel alle blokjes.
Geweldig.
Dus het is wel zo dat het soms ook voor burgers confronterend is. Dat is denk ik een goed voorbeeld. Maar dat je wel, dat je er toch, ik denk dat het dan toch beter is dat je gewoon aan burgers ook de opgave communiceert. En daar het er wel ook over hebt.
Tot slot, hebben jullie nog een gouden tip voor de communicatieadviseur?
Ik heb zelf een tip voor die niet echt per se over participatie gaat, maar meer over communicatie. Wat wij in een aantal klimaatraadplegingen zien, is dat eigenlijk de trade-off eigenlijk voor sommige mensen tussen klimaatmaatregelen en de voordelen daarvan, dat ze dat niet helemaal ondersteunen. Dat ze bijvoorbeeld zeggen, ja, we kunnen wel heel veel klimaatmaatregelen nemen en die leveren beperkingen op in mijn leven, want het maakt het iets duurder. Maar het heeft allemaal geen zin. Maar 0,00036 graden of zoiets. Wat heeft het nou voor zin? En dat ze daar al dan moeite mee hebben. Wat wel goed werkt, is dat je eigenlijk zegt van nou, mensen, wij als Nederland, we verbruiken heel veel afvalstoffen en grondstoffen. En dat kost ongeveer 7 keer Nederland. Als we dat blijven doen, dan is op een gegeven moment Nederland op. En dan hebben de toekomstige generaties niks meer over. Als we nu iets minder nemen, als het ware, is er wat meer over voor de toekomst. Dat eigenlijk dan denken mensen inderdaad, nou, dan dat vinden ze een soort van tragische keuze. Dus oh ja, als ik nu heel veel neem, en als we dat allemaal blijven doen, is er voor de mijn kleinkinderen minder over. En dat zien ze als een tragische keuze. En dan willen ze wel offers maken ook. Minder vliegen of bijvoorbeeld grotere belastingen op vliegen worden dan acceptabel. Als wij nu gewoon blijven doorgaan met wat we nu doen, is er voor de toekomst gewoon minder over. En als we iets minder nemen, dan is er wat meer over voor de toekomst.
Ja, mooi.
Ik heb
boodschap.
Misschien toch ook nog wel een aanvulling inderdaad. Want inderdaad, de tragische keuze mooi. En ik denk ook dat het echt nodig is, want die toekomstige generaties spreekt aan. Maar ik denk ook wel het wenkend perspectief. Want dat is er wel. Hè? In Nederland in 2021, waarin we wel gewoon wonen en met nature-based solutions, oplossingen, waarin natuurlijk we nog steeds dat klimaat is, gaat heftig worden, maar waarin je ook kan laten zien, en die beelden zijn er, maar er is ook een wekend perspectief met groen op pantoffelafstand, met een hele natuur-inclusieve samenleving, waarin je op een hele fijne manier kan wonen, werken en leven. En ja, dat is ook een boodschap die mensen vaak wel willen horen en die er ook echt is. Dat perspectief is er.
Mooi. Gaan jullie nog samenwerken in dit traject? Ik voel wel een soort van mogelijke goed transitievraagstuk.
Heel veel samen met Sayas Akkerman.
Oh,
al drie trajecten is die dan bij die stakeholder bijeenkomst geweest. Dus met de organisatie van Annie werk ik wel samen. En misschien met Annie zelf ook nog een keer.
Ja. Ik zou het wel, want ik vind het wel heel interessant wat jullie doen. En ik denk echt wel dat er daar ligt een berg aan werk.
Ja, daarom.
Dus graag, ja.
ploeg te doen. Ja. Dank jullie wel.
It's a wrap. De koffie mag dan op zijn, maar de koek nog lang niet. Leuk dat je luisterde. Wil je meer horen van de communicatiepodcast van Nederland? Onze website staat vol met interessante gesprekken met professionals. Neem gerust een kijkje op futurecommunication.nl/podcast of zoek ons direct op via de bekende podcastkanalen. En ben jij of ken jij iemand met wie we in gesprek moeten over ons vak? Neem dan contact op met ons via futurecommunication.nl of onze socials. Dan maken we een koffieafspraak. Bedankt voor je aandacht en tot de volgende keer.